Goedemorgen allemaal. Fijn om jullie te zien weer. En dat krijgt eigenlijk een bijzondere betekenis als je gaat lezen in de Romeinenbrief. Wat goed is om elkaar te ontmoeten. Er werden zo even ook hele mooie dingen over gezegd. En ik vind het een eer om te mogen deel uitmaken van een prachtig initiatief van deze gemeente om die hele Romeinenbrief te behandelen. En ik heb ook geluisterd naar de preek van Wim van vorige week. Die sprak over alle wegen die naar Rome lopen en ook weer vandaan en strategisch belang van Rome. Dus ik vind het een eer om verder te mogen lezen in de brief aan de Romeinen. En dan lees ik hoofdstuk 1 vanaf vers 8, waar deze woorden staan. Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt. God, die ik door de verkondiging van het evangelie over zijn zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u onophoudelijk in mijn gebeden noem. En altijd vraag ik dan of ik door Gods wil in de gelegenheid zal zijn om eindelijk naar u toe te komen. Want ik verlang er naar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave om u te sterken. Of liever, om door elkaar bemoedigd te worden, ik door uw geloof en u door het mijne. U moest eens weten, broeders en zusters, hoe vaak ik me heb voorgenomen naar u toe te komen om net als bij de andere volken ook bij u vruchtbaar werk te doen. Maar het werd mij tot nu toe steeds belet. Ik sta ten dienste van alle volken, van beschaafde en niet beschaafde, geletterde en ongeletterde. En daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te verkondigen. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor alle die geloven. Voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In dit evangelie openbaart Gods gerechtigheid zich immers van begin tot eind door geloof. Zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. Lieve mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het zijn zware tijden waarin wij leven. Het is een ernstige zaak. Wij lezen van problemen, ellende allerwege. Kinderen die hun ouders ongehoorzaam zijn. Een regering die een record boekt over laag vertrouwen. Er is vervuiling, er zijn toestanden, het zijn zware tijden. En dan leven we in ons land met immoraliteit en de meest vreselijke dingen die gebeuren. Hoe zal het ons vergaan, onze kinderen en onze kindskinderen? Kijk naar Marcel. Marcel denkt van, wat is Tina aan het doen? Oké. Ik heb nu een beetje iemand zitten spelen. Hè, van een ernstige dominee die zich oprecht zorgen maakt over de tijd waarin we leven. Eigenlijk ben ik het wel met hem eens. Eigenlijk vind ik dat er heel veel dingen gebeuren. En dan heb je het nog niet eens over het feit dat bijvoorbeeld in ons werelddeel, dat er sprake is inderdaad van een oorlog en nog andere dreigende oorlogen. En dat er gesproken wordt over inzetten van kernwapens enzovoort. En kun je zeggen inderdaad, het zijn zware tijden. Dat is ook interessant trouwens dat Paulus dat tegen Timotheus zegt. Hij zegt, weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. En dat is een waarschuwing, de laatste tijden waarin we, denk ik, leven. Ik hoorde ook Wim in zijn preek spreken over bijvoorbeeld prachtig gedeelte Romeinen 11 over Gods trouw aan het Joodse volk, het feit dat hij het volk ook weer thuis brengt. Ja, het is inderdaad zo dat we leven dan in zware tijden. En daarmee doe ik niets af van bijvoorbeeld wat jij misschien persoonlijk meemaakt en misschien ook afgelopen week hebt meegemaakt. Wat misschien een bericht was waar je niet op zat te wachten, dat je misschien een mededeling kreeg. Misschien wel van een geliefde waarvan je dacht van, dat had ik dus echt niet verwacht en daar word ik niet bepaald vrolijk van. Ik wil dat niet afdoen. Ik kwam een tijdje geleden overigens een brief tegen, en nog voor de tijd inderdaad van e-mails en zo. En toen schreef iemand aan een ander dat hij ontzettend veel moeite had met de opvoeding van zijn kinderen en dat de kinderen ongehoorzaam waren en niet luisterden en hun eigen dingen deden. Dat was een brief uit 1637. Oh, oké. Ik dacht dat dat allemaal... Dus aan de ene kant moeten we niet overdrijven. Maar als het gaat over dat gedeelte wat ik gelezen heb... namelijk dus in Romeinen 1 vanaf vers 8... dan staat er dat Paulus, hoe kijkt hij tegen deze gemeente aan? Hij zegt, allereerst dank ik door Jezus Christus, mijn God, voor u allen... omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt. Dat vind ik zo mooi. Het is inderdaad de brief aan de Romeinen. En inderdaad, Paulus is daar niet geweest, nog niet geweest... en als hij er komt, zal het ook uiteindelijk zijn als een gevangene. Maar als we het hebben over het oude Rome... ik moet dat toch echt nog eens doen, naar het moderne, het nieuwe Rome geweest... maar je ziet natuurlijk daar al die beelden van het Romeinse imperium... een amfitheater en noem het allemaal maar op. En je hoort de verhalen die er waren. En ook het Romeinse imperium, het imperium Romanum... wat zo'n beetje de hele toenmalig bekende wereld overheerste. En dat was aanvankelijk begonnen met een tot de tanden gewapende... en van de modernste middelen, nog geen buskruid, dat weet ik... voorziene leger. Met een ongelooflijke discipline. Ik blijf het leuk vinden, als eerder verteld... Kom je in een beetje een gym, dan heb je daar vaak een Roman chair. Als je dat kent, dat is zo'n ding. Dat is een stoel, maar zonder zitting. Maar wel met armleuningen. Sommigen zullen het, of misschien iedereen wel, kennen. Een Roman chair. Wat is de bedoeling? Dat je daar je buikspieroefeningen doet... en dat je dan je benen niet met gestrekte benen, slecht voor je rug... maar knieën gebogen en dan trek je ze omhoog. Waar komt, zo beweert men, de Roman chair vandaan? Men zegt dat in de kazernes, in de garnizoenen in der tijd... in het Romeinse leger, dat daar dit soort stoelen stonden... en dat de soldaten net zo lang mochten eten... zodat ze, zoals ze hun, ja, dat kan ik natuurlijk nu niet demonstreren... maar dus zeg maar hun beide benen onder de hoek van 90 graden konden houden. Buikspieroefeningen terwijl je eet. Of probeert te eten, moet ik dan misschien zeggen. Kortom, Rome stond aanvankelijk bekend als een tot het... wel, in alles tot het toppen bewapend, gedisciplineerd, correct leger. Maar in de tijd dat Paulus het schrijft, is Rome verworden... tot een ongelooflijk immorele poel van ellende. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. En echt waar, geloof me, dan kun je over onze tijd vinden... ja, maar immorele dingen en zo en zo. Zeker is dat zo. En die brief richt zich daar ook zeker op. Maar denk nou niet dat het dan zoveel anders is. Allerlei visies die wij hebben ten aanzien van moraliteit... en noem het allemaal maar op, je had het toen ook. Het is niet dat het nu zoveel slechter is dan bijvoorbeeld het Romeinse imperium... wat uiteindelijk ook ten onder zou gaan aan corruptie en noem het allemaal maar op. En Rome was daar de hoofdplaats van. Was het centrum van dit imperium, maar ook het centrum van immoraliteit. En nogmaals, als je ook ziet bijvoorbeeld wat hoogwaardigheidsbekleders deden allemaal. Voorkomen zaken die... God niet nooit wilde, op het gebied van moraliteit nogmaals... maar ook op het gebied van corruptie, het ontbreken van gerechtigheid... terwijl er ook aan de andere kant een bepaalde vorm van democratie was... en een senaat, noem het allemaal maar op. Is het niet fantastisch dat je dit kunt zeggen... dat die gemeente daar in Rome, te midden van een poel van ellende... dat die een stralend getuigenis hadden... voor niet alleen in Rome, maar voor de wereld om hen heen. Ik vind het zoiets fantastisch. Ook al kun je leven, ook, wat is hier geloof ik de parel van de Veluwe in Apeldoorn. Al zijn er dingen die je misschien moeilijk vindt, misschien wel heel in je persoonlijke leven heel moeilijk vindt. Dan is het juist mogelijk om te leven zoals hier staat, op grond van geloof, over hun geloof, dat er in de hele wereld over gesproken wordt... Dat geloof voor deze mensen die kracht is, die doorbraken geeft, die veranderingen teweeg brengt. En zo geeft Paulus een geweldig compliment aan deze gemeente. Hij zal hen ook corrigeren, hij zal hen op dingen gaan wijzen. Maar dit vind ik zo mooi. En hij zegt, en geniet daarvan. Dus mensen, ook al zijn situaties misschien heel moeilijk, ofwel persoonlijk of wereldwijd... Of als het gaat over je land en volk. Het is mogelijk, zo blijkt ook uit deze brief, uit deze gemeente, om een stralend getuige te zijn van geloven. Ik vond het mooi wat Diana er net ook over zei. En het dilemma wat ze ook schetste. Van je wil er zo graag met mensen over spreken. Ik heb het nog zitten opschrijven hier. Dat was haar getuigenis. Dat mensen Christus nodig hebben. En dat je eigen getuigenis er zo belangrijk in is. En dat je ze wil meenemen naar de gemeente. Maar dat is eigenlijk de essentie van ons leven. Dat we iets ontvangen hebben, de reddende kracht van het evangelie. En dat willen doorgeven aan andere mensen. En dan besef ik, en dat kom ik zelf ook tegen. Weet je, het is bijna een soort mammoet die je tegenover je ziet. Die ongelovige kan ook gewoon een jongen of een meisje zijn. Hoeft niet per se een groot persoon te zijn. Maar dat je voelt van, ik zou zo graag bij jou aan boord willen komen, je zo graag vertellen wie Jezus is. En hoe doe ik dat nou? Hoe doe ik dat? En dan is het inderdaad je eigen getuigenis. Dan is het inderdaad gesprek waarbij je ook voorbereidt. Ik vind het mooi dat ook in de serie die we nu ingegaan zijn hier in de gemeente, dat je ook dat onderwijs zult krijgen daarover. Hoe je dat doet en hoe je daarin kunt groeien. Prachtig dus dat deze gemeente zo'n getuigenis is. En dan staat er, God staat er, schrijft hij, die ik door de verkondiging van het evangelie over zijn zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u onophoudelijk in mijn gebeden noem. Prachtige zin. Hij dient Jezus Christus vol overgave. En hij zal daar later nog op terugkomen. Op het moment, en dat is vertaald in onze vertaling in vers 14, ik sta ten dienste van alle volken. Dus hij zegt dan ook, vind ik ook mooi, hij zegt beschaafde en niet beschaafde, geletterde en ongeletterde. Dat vind ik heel mooi, hè? Het klinkt een beetje van, ja, dat zijn beschaafde mensen. Ja, dat zijn gewoon tokkies, weet je wel. Daar kunnen wij een onderscheid in maken. Maar Paulus zegt, ik heb ze allebei op het oog. Ik kan ze allemaal bereiken. Het maakt mij niet uit of je tot een hogere of lagere klasse hoort. Je hebt Jezus nodig. Of dat je nou komt uit Blaricum. Nou ja. Daar heb je Jezus nodig. Of dat je in een achterbuurt, weet ik veel, zit. In wat voor plek dan ook. Dan heb je evenzeer Jezus nodig. Maar hij zegt dan, ik sta ten dienste. Andere vertalingen zeggen, ik ben een schuldenaar. Heel interessante gedachte. Dat ik ben jou iets verschuldigd. Waar wij dan inderdaad wonen, in de Bijvank in Blaricum, hebben we een fantastische buurt. Echt geweldig. We bidden daar ook voor en we zegenen mensen. Er zijn een aantal mensen ook verhuisd, jongere gezinnen teruggekomen. We hebben gebeden, Heer. We hebben zo'n verlangen dat we met deze mensen mogen spreken, maar ook een stuk mogen voorleven. En we zien ook hoe vriendschappen ontstaan, hoe we ook mogen spreken over de dingen van God. En ja, dat vind ik zoiets fantastisch, weet je. Maar dat je er bent ook voor je buurt, iets een verschil uitmaakt. En dan zegt Paulus, ik ben een schuldenaar. Hoezo een schuldenaar? Het blijkt uit het leven van Paulus dat die Christus alles is verschuldigd. Hij, degene die ooit de gemeente vervolgde tot en met, die door Jezus tot staan, tot stilstand gebracht wordt en volkomen veranderd wordt. Hij zegt op een bepaald moment in de brief, dan heeft hij het over zonde en over zondaren. En dan zegt hij de zondaren onder wie ik de eerste plaats inneem. En hij is dingen verschuldigd aan Jezus. Hij staat daarom ten dienste aan de mensen. Weet je, en we leven in een tijd, we zeggen, ja, je bent vooral iets verschuldigd aan jezelf. Er zijn hele goede dingen hoor, in dat soort gedachten, maar ja, het gaat om jouzelf. Jij moet tot ontplooiing komen. Jij, en ik zie dat soms in relaties, van iemand is niet meer bij die ander, want ja, hij of zij belemmerde mij in mijn ontwikkeling. Kom aan zeg. Het gaat om ons. Nee, het gaat om Jezus. Ik ben iets verschuldigd aan Jezus. Hij redde mij. Ik ben in mijn leven verschuldigd. En zolang er nog op onze wereld per dag tussen de 8 en de 15 mensen gedood worden vanwege hun geloof in de Heer Jezus, wil ik niet Als ik voor de rechterstoel om mijn werken te laten bekijken door God en te laten beoordelen. Niet naast iemand staan die zijn haar leven gaf omdat hij zij in Jezus geloofde. Die zegt ja, en dat ik daar beschaamd sta van, jij hebt de prijs betaald. En ik hield mijn mond waar ik had kunnen spreken. Paulus noemt zich dus een schuldenaar. En daar zie je iets van zijn passie, zijn overgave aan Jezus. En we hebben inderdaad een prachtig lied gezongen zo even over de Heilige Geest. Een aantal mensen gingen staan. Ik zag armen zo gaan. Zo van, Heer, vul mij, red mij. Heer, zegen mij, sterk mij. Doe uw kracht door mij heen stromen. En dat is helemaal aansluitend wat Paulus ons wil duidelijk maken. En dan zegt hij, en vind ik zo mooi, hij zegt, en ik verlang zo naar jullie. Ik heb van jullie gehoord. En dan vraag ik dat ik door Gods wil de gelegenheid zal krijgen om eindelijk naar je toe te komen. Nogmaals, het zal hem niet gebeuren. Het is een gebed wat heel anders verhoord gaat worden als hij voor gebeden had. Belangrijk om dat te realiseren. Ja, maar ik wil zo graag dat er. En het is net, is het elke keer iets, valt iets tegen of er zit iets tussen. Nou, dat heb je hier ook bij Paulus. Met al zijn passie. Het lukt hem niet, hij wil het zo graag. Ik vond het interessant om ja, toch een serieuze studie ervan te mogen maken. En dat het ook heeft te maken met dat hij met gemeente stichtend werk bezig was. Er waren zoveel dingen die op zijn weg kwamen. En dan staat er, ik verlang er naar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave om u te sterken. Dus dit is wat hij zegt, ik wil jullie zo ontmoeten, zo heel graag ontmoeten. Want ik heb een gave, genadegave van God gekregen en ik wil jullie daarin laten delen. Dat vind ik ook zo mooi. Toen Marcel ook in de opening hier iets zei over Gods liefde voor jou. Hè? Daar zei je mooie dingen over. Zag dat het jezelf ook raakt. Hè? Van Gods passie voor ons. God houdt van je. Hij wil niks liever dan jou omarmen, jou meenemen. Dat, weet je, ik vind het zoiets fantastisch. Je ziet dat Paulus dat ook wil. Hij wil iets laten delen in van wie God is. Hij zegt, ik verlang daar zo naar. Om ook een geestelijke gave die ik gekregen heb, om die met jullie te delen. Als je gelooft in Jezus, heb je allemaal minstens één geestelijke gave gekregen. En als ik ook Joop en Diane dan zie, en ik heb eerder iets, of ik er ook bij was een andere keer of zo, maar jullie komen me zo bekend voor in deze rol. Maar als ik dan jullie hoor en jullie passie zie, dan zie ik dat zijn geestelijke gaven bezig. En jij, jong of oud, gelovend in Jezus, hebt de geestelijke gaven gekregen. En als het een gave is, dan kun je daar dankbaar voor zijn. Dan zeg je, ja, maar dat kan ik wel even. Nee, het is een geestelijke gave. En Paulus zegt, ik verlang naar om dat met jullie te delen. Dan komt hij daar en dan is hij dan een soort, vergeef mij de term, een soort van goeroe. Nee, want hij zegt er iets heel wezenlijks achteraan. Hij zegt namelijk, ik verlang ernaar, dus jullie het ontmoeten, te laten delen in een geestelijk graaf om je te sterken. Of liever, interessant, om door elkaar bemoedigd te worden. Ik door uw geloof en u door het mijne. Dit is leven. We hadden het over kleine groepen zo even, connectgroepen. Dit is leven. Om door elkaar bemoedigd te worden. Ik ben, als eerder gezegd, enig kind. Na 11 jaar huwelijk werd ik geboren in 1953. Mijn ouders hadden graag een groot gezin gewild. Ben ik eenzaam geweest? Ja en nee. Ik heb hele lieve ouders gehad. En met een enorm veilig gezin. Maar ik zag pas toen mijn vrouw en ik onze zonen kregen, hoe mooi dat is, of kan zijn, dat broeders te samenwonen. Daar gebiedt God zijn zegen. En toen ik tot geloof kwam, kreeg ik broeders en zusters. En als ik dan hier kom en ik heb een paar mensen al gesproken, dan word ik bemoedigd. Zo even werd ik hier bemoedigd door een broeder die iets hele ja, mooie dingen zei, die me ontroerde. Dat denk ik van, dankjewel, dit vind ik zo mooi. En dat is de essentie van gemeente. Ook al komt hier de grote Paulus, hij zegt, ik heb jullie nodig om bemoedigd te worden. Vind ik ze mooi, mekaar bemoedigen. Wauw, het zit er toch veel in dit kleine stukje. En dan zegt u, moest eens weten, broeders, hoe vaak ik dus naar jullie heb toe willen komen om ook bij de andere volken bij jullie vruchtbare werk te mogen doen. Maar het werd mij belet. Dus er was iets wat er steeds tegen inging. En nu, om daar iets over te zeggen, ik zei het al, er zijn dingen die anders lopen dan jouw eigen planning. En soms is dat ook maar, en misschien vaker, heel goed. Omdat je weet, je leeft in een relatie met God. En ik vind dat is een lied, een oud lied, dat is... Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet, zo zal hij alles maken dat ge u, kijk eens, verwonderen moet. Want hij die alle macht heeft, met wonderbare leid, beleid zal alles maken. Het is iets van zo, waarom gij thans nog schrijt, waarom hij het nog huilt. En dat je mag weten, ik mag God vertrouwen. Paulus wilde het zo graag en God had toch een ook andere weg voor hem. Ik zei het al, ik sta ten dienste van alle volken, van beschaafde en niet beschaafde, geletterde en ongeletterde. Weet je, de Bijbel waarschuwt tegen rangen en standen in de gemeente. En bijvoorbeeld Jacobus zegt dat als er iemand binnenkomt, nou, die heeft nou niet bepaald de goede kleding aan en dit en dat. En hey, ja, dan zeg je die, ja, gaat u daar maar zitten. En dan komt er iemand met een ingewikkeld pak en een stropdas en zegt, nee, kom maar. maar dat wij de gemeente juist iets laten zien. Dat er bij God geen aanzien des persoons is. En daar staat hij ten dienste. En dan zegt hij, daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te verkondigen. En dan noemt hij het woord evangelie. Heb je ook vorige keer iets over gehoord. Het goede nieuws, euangelion, het goede nieuws. En hij verkondigt dat, hij proclameert dat, Paulus. Hij proclameert dat, hij verkondigt dat. En dat doet hij op allerlei manieren, rechtstreeks op een marktplein, in de gehoorzaal van tyrannen, en noem het allemaal maar op. Maar dan heeft hij dat woord evangelie laten vallen. En dan gaat Paulus echt los. Dan zegt hij, vers 16, en voor dit evangelie schaam ik mij niet. Wacht even. Paulus. In Lystra hebben ze je gestenigd, uit de synagoge gegooid en noem het maar op. In Filippi ben je mishandeld, in de bak gesmeten, uiteindelijk bevrijd door God. Toen je in Athene was, hebben ze je geprobeerd belachelijk te maken. Toen je in Jeruzalem kwam, toen hebben ze je geprobeerd te verscheuren ongeveer. En Paulus zegt, oké, en wat dan nog? Want dat evangelie is de reddende kracht van God. En daar schaam ik mij niet voor. Hij staat bij spreken met de blauwe plekken en de geestelslagen op zijn rug. En hij zegt, en ik schaam mij er niet voor. Waarom ben jij unstoppable, Paulus? Hij zegt, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Gods reddende kracht. Ik wil het hebben over, wat is dat? Gods reddende kracht. Wat is Gods kracht? Nou, inderdaad, ik schrijf dat stukje, ik heb het geschreven, dat ik echt serieus in een vliegtuig, daar zit ik te klokken van, oké, hoe snel zou die nou trekken van John naar 260? Want dat is ongeveer waarin die opstijgt. Oké, dus ik geef het toe, ik ben niet... Niet helemaal normaal op dat punt. Maar ik heb altijd de sterkste man van Nederland, de sterkste vrouw van Nederland. Ik vind het fantastisch. Wout Zijlstra, ooit sterkste man van Nederland, had jarenlang het wereldrecord. Dat is dat ze zo'n gewicht pakken, dat ze dat dan omhoog slingeren. Nou, en ik kwam hem tegen. Ik zeg, Wout, hoeveel bank jij nou nog tegenwoordig? Hè? Nou, hij is 160 kilo. Hè? Dat vind ik toch nog knap, ook op zijn leeftijd. Weet je, ik vind dat fascinerend, dat zal wel. Gods reddende kracht. Redden. Oké. Het is inmiddels een jaar of anderhalf, twee geleden dat ik op een avond naar Apeldoorn ging, naar een andere gemeente, om daar ook te spreken. En ik pak die afslag hier, ik rijd Apeldoorn binnen, kom je bij die schitterende bocht. En ik ga die bocht om, ik kom bij het eerste stoplicht staan, het staat op rood. En ik stop daar en vervolgens blokkeert de versnellingsbak van mijn dikke BMW. Serieus. Misschien dat je dan ook zegt, ja, ga dan ook niet naar een andere gemeente. Maar oké, okay, maar los daarvan. Hè, los, ik denk van, wat? Dus ik zet mijn motor uit, ik start hem nog een keer. Ik denk, ja, dat ding is gewoon geblokkeerd, joh. En dan sta ik, ken je dat als je hier binnenkomt? Dat zijn dus dat is twee baans, hè, dubbelbaans en zo. Hè, en het licht gaat op groen, auto's toeteren. Dat voelt echt lekker, weet je dat? Dan heb je zometeen, daarna moet je even gaan spreken. Om een lang verhaal kort te maken, ding stond geblokkeerd. Ik bel die gemeente op, er komt een broeder aan die zegt, Kees, luister. Ik blijf hier bij jouw auto. En iemand anders, er kwam met auto's, wij brengen jou naar de gemeente. Je kunt je preek doen en alles komt goed. Toen werd ik gered, oké? Toen werd ik gered op dat ogenblik. Het hield niet met de versnellingsbak, want die moest wel vervangen worden. En dat, maar goed, oké, dat maakt niet uit. Dat is al lang geleden, dus dat is weer afgeschreven. Maar dat is dan redden. Dat je in een netelige positie zit. En dat je hulp van buiten nodig hebt. Het is een ander soort redden. Ik vond het fantastisch om dat te lezen. Ik ben helemaal niet zo'n voetballiefhebber, maar misschien heb je het meegekregen. Erik ten Hag. Zegt de naam iets, Erik ten Hag? Dat zou ik denken. Hè? Wat zit hij tegenwoordig? Manchester United. Hè? Voor veel geld en zo. De eerste twee wedstrijden van Erik ten Hag bij Manchester United was een drama. Ze verloren met 4-0 van Brentford. Zeg nou zelf, ik kan nog nooit van Brentford horen, maar ja. Maar met 4-0, dat is een miljoenenploeg. Toen kwamen ze tot de conclusie dat die dure spelers van Manchester United zo er met de pet na gesmeten hadden dat de tegenstander collectief had 13,8 kilometer meer gelopen in die wedstrijd dan de spelers van Manchester United. Dus het collectief, snap je wat ik bedoel? Die 11, de doelman, maar de 11 spelers van Brentford hadden 13,8 kilometer meer gelopen dan, sorry dat ik het zeg, die luiwammers van Man United. En wat besloot Erik ten Hag? Hij zegt, ik zal jullie een lesje leren. Jullie krijgen de volgende dag een strafoefening. Jullie gaan met al je miljoenen en je dure dit en dat, jullie gaan met z'n allen 13,8 kilometer hardlopen. Dat zal jullie leren. Hoe vind je die straf? Top? Ik vind hem wel redelijk. Ik zie niet dat je dat in de gemeente... maar... Oké. Okay. Weet je wat er gebeurde? Weet iemand het?
Hij liep mee met ze.
Hij liep met ze mee. 13,8 kilometer liep hij mee. Weet je waarom? Hij zegt, ik heb namelijk ook gefaald. En dat heeft hem in één klap tot een van de meest populaire mensen van Nederland gemaakt. En wat gebeurde er de volgende wedstrijd? Met 2-1 van Liverpool. De grote soort Feyenoord Ajax. Man United Liverpool. Ze wonnen met 2-1. Lieve mensen. Hij strafte. Maar hij liep zelf mee. Als ik het heb over de reddende kracht van het evangelie. Als Jezus Christus hangt aan het kruis van Golgotha. Als het moment daar is. De zondeloze. Ten Hag zei, ik heb zelf gefaald. Jezus heeft niet gefaald. Hij heeft nooit gefaald. Hij hing aan het kruis van Golgotha. En dan roept hij op een bepaald moment roept hij dit. Eli, Eli, lama sabachthani. Wat betekent dat? Mijn God. Mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? En misschien heb ik het hier ook wel eens gedaan, maar ik zal nooit vergeten dat ik ooit de Bijbelschool in Heverlee meemaakte dat een docent, Walt Barrett, dat uitlegde. En Walt, een Amerikaan. Hij sprak heel goed Nederlands, maar een beetje met een accent. En toen zei hij dit. Toen stond hij daar. Hij zegt, wat betekende dat? Dat Jezus zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen zei hij, omdat de Vader, he turned his back on him. Hij draaide zijn eigen zoon de rug toe. En de toorn van God voor de zonde van deze wereld kwam als in een gigantische trechter op de zondeloze, de heiland, de redder, die stierf voor jou en voor mij, om ons te redden. De Bijbel zegt, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Hij kwam niet om ons een beetje een soort facelift te geven. Hij kwam om ons te redden. Ik was blij met die broeder, zuster die mij toen daar haalde dat ik toch op tijd daar kon zijn. Fantastisch, dat is inzet. Ik vind het super wat Erik en Hag deed. En dat heeft hem zo populair gemaakt. En ze wonnen de wedstrijd daarop tegen de grootste concurrent. Maar ik ben nog veel meer trots op mijn Heer en Heiland, die als zondeloze naar deze wereld komt. En het is Gods reddende kracht dat hij stierf van het kruis van Golgotha. En dat hij begraven werd. Maar hij stond op uit de dood om te redden. Om jou te behoeden. Waarvan te redden? Van de eeuwige godsverlatenheid die de hel genoemd wordt. Om je te brengen in de hemel. En er was maar één offer wat dat kon doen. En geen goede werk redde dat. Dat is wie Jezus Christus is. En daarom vind ik het zo mooi dat hij zegt, voor dit evangelie schaam ik me niet. Want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Zegt hij, voor Joden in de eerste plaats. En daar zal hij zeker nog op terug gaan komen in deze brief. Maar ook voor de andere volken. In dit evangelie openbaart Gods gerechtigheid zich immers van begin tot eind door geloof. Zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. Nog één ding, die rechtvaardige. Het Griekse woord dikaiosune, maar ook in het Hebreeuws, betekent, is rechtvaardig, betekent dat het in orde is. Misschien ook dat wel eens eerder verteld. Ik hoorde in België een keer een man die was tot geloof gekomen. En die had van getuigenis voor de gemeente, die werd ook geïnterviewd. En toen zei hij ja. Hij zegt, toen vroegen ze aan hem, iemand vroeg aan hem van, maar wat betekent dat nu eigenlijk voor u? Dat je gelovig geworden bent? Toen zei hij ja. Ik kwam er niet zo goed uit. En toen zei hij dit, toen zei hij, ah wel, zei hij, dat het juist is tussen God en mij. Juist is. Justice, c'est juste in het Frans. Dat het in orde is. Dat God heeft betaald. Door zijn zoon Jezus. Waardoor we vrije toegang hebben. En de rechtvaardige leeft door geloof. Misschien is wel een van de allermooiste dingen dat ik me heb gerealiseerd. Dat God nooit tegen jou, tegen mij zal zeggen, wat je nou tegen me zegt, dat interesseert mij niet. Dat zal hij nooit zeggen. Als jij het belangrijk vindt, is het voor hem belangrijk. Want het ook zo is dat wat hij belangrijk vindt, ook voor ons belangrijk is. Hij is degene die alles gegeven heeft. En voor dit evangelie schaam ik mij niet. Ik maak ook mee dat ik het ook niet weet wat ik op een bepaald moment moet zeggen. Maar de afgelopen jaren heb ik besloten, heb ik een keus gemaakt. Al zeg het misschien niet altijd goed, ik probeer het met liefde en bewogenheid te doen. Maar ik wil het evangelie laten horen. En ik krijg eerlijk gezegd de meeste kansen daartoe, zal ik ook eerlijk zeggen, met Turkse, Marokkaanse, Afghaanse jongeren. En niet alleen jongeren trouwens. Omdat het een verlangen is. Want ze kennen Jezus niet. En ik gun mensen, wie het ook zijn, Jezus. Die zoveel van ze houdt. Amen.